Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte Romeinen 8, vers 18 tot en met 39. Romeinen 8, vers 18 tot en met 39. En de te zingen psalmen, psalm 3, vers 2. Psalm 94, vers 5, 7 en 8. Psalm 34, vers 9. Psalm 56, vers 4. Het te lezen schriftgedeelte Romeinen 8, vers 18 tot en met 39. De te zingen psalmen, psalm 3, vers 2. Psalm 94, vers 5, 7 en 8. Psalm 34, vers 9. Psalm 56, vers 4. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting zij in de naam des Heere Heere, die de hemel en die de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeboren uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we nu samen zingen, gemeente, van psalm 3, en daarvan het tweede vers, maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn Heer, mijn vast betrouwen. Op u vest ik het oog, gij hebt mij het hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. En wat er verder volgt in het tweede vers van psalm 3. lezing voor dit middaguur kunt u opgetekend vinden in de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Rome. En daarvan het 8e hoofdstuk vanaf het 18e vers tot en met het einde. Dus de schriftlezing kunt u opgetekend vinden in Romeinen 8 vanaf vers 18 tot en met het einde. Doch vooraf doen wij met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn eengeboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. Want ik houd het daarvoor dat het lijden deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel als met opgestoken hoofden verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft. Op hopen dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als een baresnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. Want wij zijn in hope zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort, maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des Geestes is, terwijl hij van God voor de heiligen bidt. En wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, ten beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan door deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven, hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het die rechtvaardig maakt? Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard? Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij den ganzen dag gedood. Wij zijn geacht als schapen der slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere. Tot zo.
Laten wij nu trachten, gemeente, om samen het heilige aangezicht der Here te zoeken in het gebed. Here, voor de tweede maal op deze uw dag wilt u ons samenbrengen in uw bedehuis. U komt opnieuw bemoeienissen met ons te houden. U hebt geen lust in onze dood, maar daarin dat we ons tot u zouden bekeren en leven. En nu geeft u ons nog een uren van afzondering onder de bediening van uw goddelijk getuigenis. En Heere, zou u dan willen geven dat uw woord toch, dat toch levend en krachtig is, niet eenmaal tegen ons zal getuigen in die dag der dagen. Want dan is het de letter die dood, maar de geest die levend maakt. O Heer, uw woord gaat toch doen hetgeen wat u behaagt. En het zal toch voorspoedig zijn in hetgeen waartoe gij het zendt. Uw woord werkt toch altijd wat uit in ons leven. Want het is of een reuken des doods ten dode. En zo is het bij ons van nature, dan verharden we onszelf onder de boodschap van uw woord. Of het is een reuken des levens ten leven, en dat is toch alleen maar door uw genade, omdat u erin meekomt met die levendwekkende bediening van uw geest. Die geest die verworven is door uw eigen lieve zoon. Want hier, hij is toch opgevaren ten hemel en heeft gaven genomen om uit te delen aan de wederhorig om bij u te wonen. O Heere God, en de eerste en de grootste gave is toch wel de Heilige Geest, die intrek neemt in de harten van zondaren. En Heere, zou u willen geven dat dat wonder vanmiddag ook in ons midden mag plaatsvinden. O Heere, dat de Heilige Geest nog zou willen komen wonen in de harten van dode zondaren, om ze van dood leven te maken en om zo dat goede werk, Heere, te gaan beginnen. Want van nature, ach Heere, dat weet u toch, dan raakt de boodschap van ons, van uw woord, ons hart niet. Dan gaan we eraan voorbij. Dan leven we naar het goeddunken van ons eigen boos en verdorven hart. Wat is het toch noodzakelijk dat we wederbarende genade in ons leven gaan leren kennen. Dat u herscheppend gaat werken door de bediening van uw geest. O Heer, zou u vanmiddag willen geven dat doden toch mogen gaan horen in de prediking van uw goddelijk getuigenis, de stem van de Zoon van u. En die ze horen, die zullen toch leven. Ach Heer, want zoveel reizen er ook onder ons voor eigen rekening naar die grote eeuwigheid. We zijn nog dood door zonden en misdaden, dood voor u en voor uw zalige dienst. En we zijn zo diep gevallen dat we zelfs dood zijn voor de dood. Maar Heere, zou u vanmiddag nog levend willen maken en daartoe de prediking van uw woord willen gebruiken. Ontferm u zelf zo nog over ons, Heere. En over onze kinderen, over het nageslacht. Zou u ook daar in het bijzonder willen wonen en willen werken. En uw gezegend koninkrijk ook onder onze jonge mensen nog uit willen breiden. Ach, Heere, dat ze het zouden mogen verstaan wat u zelf in uw woord komt te getuigen. En gedenk aan uw schepper in de dagen uw jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen van de werken gij zeggen zult, ik heb geen lust in dezelfde. Heere, zou u zo dan nog met ons willen zijn? Geef dat uw woord zijn kracht mag doen tot zaligheid in de harten van zondaren. En daar waar uw werk wilde beginnen, Heere, geef dat er ook vanmiddag in de prediking nog onderwijs gegeven mag worden. Dan weet u op het allervolmaakst wat nodig is, Heere. Ontferm uzelf dan ook over uw Sion. U weet het, Heere, de dagen der duisternis die zijn zo vele. Maar zou u het vanmiddag eens licht willen maken? En zou u licht willen geven ook over uw eigen werk? Heere, gedenk ook aan degene die vanmiddag moest achterblijven. Ook nu dragen we u weer op, degene die oud geworden zijn, die ziek zijn, die door andere omstandigheden verhinderd zijn. Ach, Heere, schenk toch uw onmisbare zegen. Gedenk ons ook zo in alle zorg, in alle nood van dit leven, de bitterheden van het leven, Heere. U kan ze zoet maken, zoals u eenmaal dat bittere water bij Mara zoet kwam te maken. Door dat hout, zo kunt ge toch nog, Heere, de bittere wateren, die bitter zijn geworden door onze zonde, zoet maken. Omdat het zo bitter is geweest voor uw eigen lieve zoon, in de hof van Gethsemane. En toen hij daar stond voor zijn rechters op Gabbata, maar ook toen hij daar hing aan het vloekhout van Golgotha. En daardoor is het toch alleen maar mogelijk dat het bittere wordt zoet gemaakt. Zinde op hem. O Heere, zou u dat willen schenken en zo alle wegen, Heere, van smart, druk en kruis willen heiligen aan het hart. Gedenk ook aan degenen die alleen zijn, Heere. Die man of vrouw moesten missen, degene die kinderen moesten brengen naar het graf, of kinderen die hun ouders moesten brengen naar het graf. Ach, Heere, alle die in rouw gedompeld zijn, we dragen ze op aan de troon van uw genade. Wat een slagen kan een mens in zijn leven niet krijgen. Maar Heere, waar brengt het ons? U komt te getuigen in uw dierbaar woord. Ik heb ze geslagen, maar ze hebben geen pijn gevoeld. En Heere, zou u daar nu voor willen bewaren, want we kunnen onszelf ook verharden onder uw slaande hand. Maar wat is het groot, Heere, als we dat danklied met Sion mogen aanheffen. Heere, ik dank u dat ge toornig op mij geweest zijt, maar uw toorn is van mij afgekeerd en gij troost mij. Dat we op die plaats gebracht mogen worden aan uw voeten, Heere, dat u slaat om naar uzelf toe te slaan. En dat u niet alleen wonden slaat, diepe wonden slaat, maar dat u ook wonden komt te helen. Maar waar brengt het ons? O, wat is het groot als we ermee aan uw voeten terecht mogen komen. Dan is er nog balsem in Gilead. Heere, zou u zo nog willen gedenken aan al de arbeid die verricht mag worden in uw gezegend koninkrijk, ook op deze dag. In ons vaderland, gedenk aan al uw geroep en gaarne getrouwe dienstknechten, die uw woord nog mogen uitdragen, vanmiddag, maar ook vanavond. Ontferm uzelf nog over hen, schenk alles wat nodig is en betonen God te zijn, die door de vlakke velden rijdt en wiens naam is Heere der Heren. Gedenk ook aan het werk wat verricht mag worden in onze grote steden, als we denken aan de arbeid van de evangelisatie. Zou het mogen zijn, Heere, als een handvol koren op de hoogte der bergen, waarvan de vrucht zal ruisen als de Libanon. Wat zou het eeuwig groot zijn, Heere? O, zou u toch willen schenken? Er zijn toch zoveel steden in ons vaderland, waar u van kwam te getuigen. Ik heb veel volks in deze stad. En wat is ook Jacob dun geworden, in het bijzonder als we letten op de grote steden van ons vaderland, waar u in verleden tijden op zo'n rijke wijze wilde werken, waar zoveel leesbare brieven van Christus mochten zijn. O Heere, er zijn al zoveel plaatsen in ons vaderland, waar de kandelaar is weggenomen. Er zijn zoveel duistere plaatsen. Heere, zou u ons nog niet geheel willen verlaten en ons nog niet willen begeven. Zou u de kandelaar niet naar elders willen verplaatsen. Maar Heere, blijf toch bij ons, want de dag, de welaangename tijd, de dag der zaligheid is toch gedaald. Heere, zou u ook willen gedenken aan het werk wat verricht mag worden onder het blinde heidendom. O, dat er ook daar nog getrokken zouden mogen worden vanuit de duisternis tot uw wonderbaar licht. En dat u al degenen hier die werkzaam zijn in de dienst der zending zou mogen ondersteunen en zou willen sterken. Heere, uw werk gaat toch door, onverhinderd, tot de jongste dag, totdat de laatste is toegebracht van die grote scharen, die ontelbare scharen, die daar eenmaal zal staan voor uw troon, uit alle tongen, talen, naties en geslachten. Heere, u maakt het getal toch vol. En u is nog steeds niet vol. U gaat nog steeds door met uw kerkvergaderend werk. Er moeten nog steeds levende stenen gelegd worden op dat enige fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus toch is de uiterste hoeksteen. Uw huis is toch nog niet vol. U zendt uw knechten nog met de opdracht. Dwing ze om in te gaan, opdat hun huis vol wordt. Er is nog plaats, Heere. En daarom mogen we toch ook vanmiddag uw woord nog verkondigen. En daarom mag uw woord ook nog uitgaan onder het blinde heidendom. En daarom kom u toch ook nog zendelingen uit te stoten in uw wijngaard, in uw dienst, om het evangelie van vrije genade ook onder het blinde heidendom te mogen verkondigen. Heere, zou u ook willen gedenken aan uw kerk in de verdrukking? Zou u kracht willen geven, Heere, dat de beekjes der rivier zouden mogen verblijden, de stad Gods, het heiligdom der woningen des Allerhoogsten? O Heere, zou u in het bijzonder ook willen gedenken aan het volk van Israël, het oudste broedervolk? Ach Heere, u wilde dat volk toch gebruiken. Uit dat volk is toch eenmaal de Christus voortgekomen. En u zijn toch de roeping en de genadegifte Gods naar uw eigen woord onberouwelijk. Zou u dat ook willen betonen in de arbeid die verricht mag worden onder dat volk, Heere? Er is zoveel vijandschap, dat weet u. Maar u bent u in staat om de grootste vijand te overwinnen. Heere, zou u er daar ook onder dat volk nog vele weer in willen neervellen op het slagveld van vrije genade? Dat ze doorstoken zouden mogen worden in het hart, zoals u dat wilde doen, op de Pinksterdag, verslagen van geest, zodat ze het uit gaan roepen: maar de broeders, wat moeten wij doen, opdat wij zalig worden? Zou u zo voorspoedig willen rijden op het woord uw waarheid? Gedenk ook aan al degenen die in hoogheid gezeten zijn. We denken hier aan ons koninklijk huis, aan onze koningin, aan onze kroonprins, die binnen korte tijd ook de taak van zijn moeder zal overnemen. Heere, u weet hoeveel dat er in ons koningshuis is, wat ons diep en diep moet bedroeven. Ook als we denken aan de heiliging van uw dag. O Heere, nu wilt u ook in het voorgeslacht werken. Zou u nog willen geven, Heere, dat er ook in het nageslacht nog mogen worden toegebracht? Gedenk dan aan onze koninklijke familie, maar ook aan onze regering. Er worden zoveel wetten uitgevaardigd, Heere, die dwars tegen uw wet ingaan. Ach, Heer, ons land gaat toch meer en meer afbreken, Heere, met u en met uw zalige dienst. Zou u er nog over op willen staan, Heere? En geef ook aan uw volk en aan uw kerk een heilige vrijmoedigheid om te mogen getuigen, ook in een ondergaande wereld. En in het bijzonder in ons vaderland, Heere, zou u toch willen schenken. Gedenk ons zo, ook aan de middaguren van deze dag. Heere, we staan er voor de tweede maal voor, om uw woord weer uit te dragen in het midden van de gemeente. En u wilde tot hiertoe uit en door helpen, maar u weet het, Heere, we kunnen het met de vorige keren niet doen. Het is telkens weer nieuw. Zou u ook vanmiddag nog met uw geest in ons midden willen zijn? Ach, Heere, open uw woord toch voor ons hart en ons hart voor uw woord, opdat we zo uw woord zouden mogen verkondigen in het midden van de gemeente, overeenkomstig de mening van uw heilige geest. Geef toch, Heere, dat we met de moeder nog een woord ter rechtertijd mogen spreken. Ja, Heere, dat onze woorden zouden mogen zijn als Een gouden appel op zilver gebeelde schade. Een woord op zijn tijd, een gepast woord. En u kan het alleen maar toepassen in het hart. Heere, gedenk ons dan nog. Behoed en bewaar ook aan de middaguren van deze dag. En geef dat we met aandacht uw woord zouden mogen beluisteren. Maar geef boven alles, Heere, dat dat woord in ons hart mag komen als dat goede zaad. En dat u zou willen geven dat het nederwaarts in wortelen zou mogen schieten en opwaarts vruchten zou mogen dragen tot verheerlijking van uw grote en naar waarde nimmer en nooit genoeg volprezen naam. Help en sterk dan zo in luisteren en spreken. Wij vragen dit alles van u, niet omdat er verdiensten liggen van onze zijde, want dan is alles verzondigd en verbeurd. Maar ge kunt het alleen maar doen om uzelf wil, om uw grote naams wil, om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we dit ons samen zijn voortzetten door te zingen van de 94ste psalm, de versen 5, 7 en 8. Zou dan de schepper die onze oren geplant heeft zelf niet kunnen horen? Zou hij dit ook formeert niet zien? Zoudt gij des rechters wraak ontvlien, die volken straft en wijsheid leert, de mens die wetenschap ontbeert? En het zevende, zo leert hij zich geduldig dragen, zo ziet hij het eind der kwade dagen, zo wordt de roede zelfs gekust. En de onderwerping geeft hem rust, totdat de kuil gegraven wordt waarin de zon daar nederstort. Het achtste vers. De Heere zal in dit moeilijk leven zijn volk en erfdeel nooit begeven. En wat daar verder volgt in de versen 5, 7 en 8 van Psalm 94. En ondertussen, gemeente, krijgt u gelegenheid om uw gaven af te zonderen voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere die zegene u en hij zegene uw gaven. Het is een overbekende geschiedenis die we lezen in Genesis 22. Waar het gaat over dat offer. Wat Abraham moet brengen. Hij moet zijn eigen lieve zoon offeren. De Heere die zegt het. Uw enige die ge lief hebt. Hij moet hem gaan offeren op de berg Moria. En we weten, Abraham is in gehoorzaamheid gegaan. Dat is eigenlijk wat. Want weet u wat Abraham eigenlijk ging doen? Nou, hij ging uiteindelijk zijn eigen zaligheid opofferen. Had hij voor de Heere dan over. Want de Heere die had gezegd, en in uw zaad zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Uit Isaac zou eenmaal de Christus geboren worden. Het beloofde zaad. En u moest eigenlijk Abraham zelf de weg afsnijden. En had hij dat nu voor de Heere over. De Heere die ging het geloof van Abraham, wat hij zelf gewerkt had, beproeven. En hoe heerlijk heeft Abraham deze beproeving mogen doorstaan. Wat kwam het werk van God in zijn leven duidelijk openbaar. Want als God gaat beproeven, gemeente, dan doet hij altijd twee dingen. Dan gaat het in de eerste plaats over het schuim, wat van ons is. En in de tweede plaats gaat het over zijn werk. En dat gaat dan blinken als het goud. Maar het schuim dat moet worden weggedaan. In de beproeving van het geloof. En het goud dat gaat daardoor juist de heerlijke blinken. Dat zien we heel duidelijk ook in die geloofbeproeving van Abraham. Hoe dat het goud des geloofs blinkt. Gods eigen werk komt heel duidelijk openbaar. Want de Heere die zegt dat hij het niet behoeft te doen. Hij zegt, en nu weet ik, Abraham, dat ge Godvrezende zijt, daarom dat ge uw enige mij niet hebt onthouden. Godvrezende. Wat betekent dat? Waar heeft dat mee te maken? Nou, de Godsvrees heeft alles te maken met de liefde tot God. Kijk, waar de liefde tot God in beoefening is, daar gaan we haten wat God haat. En als dat liefdevuur op het altaar van het hart, ontstoken door Gods geest, hoog op mag vlammen, dan heeft de mens alles voor eer over. Dan ligt de zonde eronder. En dan is God het allerhoogste goed. Dat is de Heerenvrees. Bezet zijn met de tere vrezen des Heeren heeft dus alles te maken met de liefde tot God. Abraham betoont God lief te hebben. Hoe komt dat? Abraham was van nature ook een vijand van God. Maar de Heere die heeft zelf dat liefdesvuur ontstoken op het altaar van zijn hart. Dat is Gods liefde. En als de Heere dat gaat ontsteken. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dus God kroont eigenlijk zijn eigen werk. Abraham had God lief. Ja. Maar die liefde van God was een volmaakte liefde. Abraham had inderdaad Isaac over. Abraham mocht hier staan op de hoogte des geloofs. Abraham die mocht door genade Gods werk in zijn leven openbaren. Maar nog veel dieper wordt dat en hoger in God gevonden. Een volmaakte liefde. En de liefde die zoekt zichzelf niet. Maar de liefde zoekt de ander en geeft alles aan de ander. Nou, dat blijkt ook heel duidelijk uit de woorden van onze overdenking. Die wij opgetekend kunnen vinden in het schriftgedeelte dat we zojuist met elkaar hebben gelezen. Namelijk Romeinen 8. En dan kunt u de tekst opgetekend vinden in Romeinen 8 vers 32. Dus de tekst kunt u opgetekend vinden in Romeinen 8 vers 32. Al waar wij Gods woord en ons, het woord voor onze overdenking voor dit middaguur aldus lezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Tot zover. Het gaat, gemeente, vanmiddag in de woorden van onze overdenking over Gods zoon overgegeven. Drie gedachten vragen onze aandacht. Ten eerste, door wie hij is overgegeven. In de tweede plaats, voor wie hij is overgegeven. in de derde plaats waartoe hij is overgegeven. Dus Gods Zoon overgegeven. Ten eerste door wie hij is overgegeven. We lezen in de woorden van onze tekst die ook zijn eigen Zoon niet gespaard heeft. In de tweede plaats voor wie hij is overgegeven. Maar heeft hem voor ons allen overgegeven. In de derde plaats waartoe hij is overgegeven. Als we lezen in het slot van de tekst. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Gemeente, de brief aan de Romeinen is geschreven door Paulus aan het einde van zijn derde zendingsreis. Toen hij verkeerde in de gemeente van Korinthe. Daar in Korinthe was heel wat aan de hand geweest. De apostel Paulus die heeft brieven geschreven naar die gemeente. En die hebben een gezegende uitwerking gehad. En nu vertoeft de apostel Paulus voor een korte tijd aan het einde van zijn derde zendingsreis in de gemeente van Korinthe. En nu heeft hij behoefte om een brief te schrijven aan de gemeente van Rome. Waarom? Nou, Rome, dat is de navelstad van deze wereld. Zoals Jeruzalem eigenlijk de navelstad was van het land der belofte, het godsdienstige centrum, zouden we kunnen zeggen, want daar stond de tempel. En daar is de Heilige Geest uitgestort. En de Heer Jezus die heeft gezegd, beginnende van Jeruzalem. En zo is eigenlijk Rome de navelstad van de toenmaals bekende wereld. Daar bruiste het leven van de wereld. En de apostel Paulus, die had graag naar die gemeente toe willen gaan. En dat heeft hij ook heel duidelijk kenbaar gemaakt. En nu dachten ze in die gemeente dat hij niet durfde te komen. Waarom niet? Nou, dan zou hij zich wagen in het hol van de leeuw. Zo'n wereldse stad, Rome. En de apostel Paulus is dan ook ter oren gekomen. En hij weet ook wat er allemaal leeft in die stad. Wat een verdeeldheid dat er in de gemeente is. Daar zijn Joden, daar zijn christenen. En daarom heeft hij, geïnspireerd door de Heilige Geest, een brief geschreven aan die gemeente. Waarin hij zegt, ik schaam me niet voor dat evangelie van Jezus Christus. Nee, het is niet dat hij niet durft, maar hij heeft nog geen gelegenheid gevonden om de gemeente van Rome te bezoeken. Hij zou het graag doen. De wereld van het oosten heeft hij al bearbeid. En nu zou hij zo graag ook nog naar het westen toe gaan. Naar Spanje toe gaan. En dan als uitvalsbasis Rome. Dus hij heeft bijzondere banden met die gemeente. Hij verlangt er ook naar om zijn enige geestelijke gaven mee te delen. En omdat hij niet kan komen, heeft hij maar een brief geschreven. Hoe die gemeente daar nu precies is ontstaan, gemeente, dat weten we niet. In elk geval niet door de arbeid van de apostel Paulus. En ook niet door de arbeid van de apostel Petrus. Tenminste, Petrus is daar niet geweest om daar een gemeente te stichten. Weet u wat heel waarschijnlijk is? Nou, op de Pinksterdag waren ook uitlandse Romeinen. Toen daar de geest werd uitgestort en toen Petrus daar de grote werken Gods mocht verkondigen. En die mensen die zijn waarschijnlijk in hun hart gegrepen en zijn teruggegaan naar Rome. En zo is daar een gemeente ontstaan. Maar hoe het ook zij, de Heere die wilde ook daar met zijn geest wonen en werken. En de Romeinenbrief, dat weten we waarschijnlijk wel, die heeft heel wat betekend door de eeuwen heen. Denk eens aan Augustinus. De Heere die heeft ook voor hem, voor die kerkvader, de Romeinenbrief willen gebruiken. En wat te denken van Luther, de reformator. Die het heeft geleerd dat die gerechtigheid, die God eist van een mens, dat hij die nooit kan geven. Maar dat hij nu door het geloof in Christus wordt geschonken. Dus de Romeinenbrief die heeft heel wat betekend in de geschiedenis van de kerk. Een hele belangrijke brief. De grootste brief, de langste brief die de apostel Paulus heeft geschreven. En die daarom ook vooraan staat. Die Romeinenbrief, daar heeft Melanchthon Collegio over gegeven. En weet u wat hij toen ontdekte? Nou, dat die brief eigenlijk is opgebouwd uit de drie stukken, die drie welbekende stukken van onze Heidelbergse catechismus. Ellende, verlossing en dankbaarheid. En onder die colleges van Melanchthon zat Zacharias Ursinus. En die heeft dat later gebruikt voor de opstelling van de Heidelbergse catechismus. Ellende, dan denken we vooral aan die eerste drie hoofdstukken. U weet wel, Romeinen 3. Daarin wordt het portret geschilderd van de mens zoals die van nature is. Of dat hij nu Jood is of heiden. Wij allen derven de heerlijkheid Gods, schrijft Paulus. Zonder onderscheid. We zijn allen in Adam gevallen. Of dat we nu Jood zijn of heiden. Zeker het voorrecht van de Joden is dat aan hen de woorden God zijn toebetrouwd. Maar door het volbrachte werk van Christus is de middelmuur des afscheidsels verbroken en komt het evangelie net zo goed tot de heiden. Maar wij derven allen de heerlijkheid van God. Dat betekent, we zijn allemaal Gods beeld kwijtgeraakt. In onze diepe val in Adam bestaan die ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. We zijn allemaal gevallen zondaren. We hebben allemaal hetzelfde nodig. En zeker de Heere die houdt met de een meer bemoeienis als met de ander. De Heere die maakt nog een onderscheid. Waar geen onderscheid is. En dat onderscheid dat heeft hij bijzonder willen maken met dat volk van Israël. Aan hen zijn de woorden Gods toebetrouwd. Maar we liggen allemaal verloren. Allemaal verdoemelijk in Adam. Nou, dat gaat de apostel Paulus tekenen in dat derde hoofdstuk. En misschien heb je het wel eens gehoord. Hè? Vroeger waren de kinderen van God en die wilden niet dat er een portret van ze werd gemaakt. En dat ze dan zeiden, wil u mijn portret zien? Dan moet u Romeinen 3 maar eens doorlezen. Ja, daar staat inderdaad het portret van een ieder van ons. Maar hebben we onszelf nu zo leren kennen? Hebben we nu zo mogen leren inblikken in die volmaakte spiegel van de wet? Hebben we ons zo als zondaren leren kennen? Dan gaat het over de ellende. Uitlandig. God gewijd te zijn. Er buiten te staan. Maar ook de verlossing. En die gaat apostel Paulus dan verder tekenen. Als het gaat over het vierde tot en met het elfde hoofdstuk. En dan ook dat derde stuk. De dankbaarheid. 12 tot en met 15. Dus u begreep dat achtste hoofdstuk. Dat staat in teken van de verlossing. In teken van het verlossingswerk van Christus. En als het gaat over dat achtste hoofdstuk, dan moeten we zeggen, als het over de verlossing gaat, dan is dat het werk van de drie enige God, van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. God drie enig, die arbeidt aan de zaligheid van zondaren. En dan staat hier het werk van de Heilige Geest voorop. Daar gaat het eerst over in dat bekende achtste hoofdstuk. En na het werk van de Heilige Geest gaat het ook over het werk van de Vader, die van eeuwigheid een kerk verkoren heeft. En tenslotte gaat het ook over het werk van de Zoon, Christus, die zijn kerk gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. De Vader, die heeft zijn eigen Zoon gegeven. Daar gaat het over, zijn eigen Zoon. Heeft een gemeente verkoren ten eeuwige leven. Vanmorgen hebben we het daar ook over gehad. In die stille raad des vredes. Dat welbehagen van God. Want God had er een behagen in. Dat er een volk zou zijn wat hem eeuwig groot zou maken. En dan moet u eens denken wat een wonder dat is. Want God heeft geen mens van nodig. God is de volzalige. Hij is de algenoegzame in zichzelf. De apostel Paulus die heeft het gezegd op de Areopagus, die het niet van noden heeft van mensenhanden gediend te worden. God heeft met eerbied gesproken. Gemeente genoeg aan zichzelf. Er zijn wel eens mensen die bemoeien in zich niet met andere mensen. Die leven helemaal geïsoleerd. Die hebben eigenlijk genoeg aan zichzelf. Dat menen ze tenminste. Ze hebben een ander mens niet nodig. Maar God die heeft geen mens nodig. God is de algenoegzame, de volzalige. Niet van noden van menshanden gediend te worden. En nochtans heeft het God behaagd. Om zichzelf te laten verheerlijken. Door zondaren. En nu heeft hij mensen geschapen naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Maar wij zijn niet staande gebleven. We zijn gevallen. We zijn misdadigers geworden. Onze daden zijn mis. We missen ons doel. Geschapen om God te loven, om God te prijzen. Dus iedere mens is een misdadiger. U en ik. Dat zijn we nu van nature. Maar nu heeft de Heer, die heeft zich van eeuwigheid een volk geformeerd. Die zijn lof zullen gaan vertellen. En hoe is dat nu mogelijk? Hoe kan dat welbehagen des Heeren nu voortgaan? Hoe kan God nu zondaren zalig maken? Nou, daar mag de apostel Paulus hiervan getuigen. En nu mag hij verkeren op de hoogte des geloofs. Ja, want Gods kinderen verkeren zo vaak in de diepte. In dal. Hebben de apostel Paulus horen klagen als ik het goede wil doen? In dat vorige hoofdstuk. Dan ligt het kwade mij bij. Ik ellendig mens. Dan is hij in de diepte. Wie zal mij verlossen? Uit het lichaam deze is dood. Maar dan zegt hij ook. Ik dank God. Door Jezus Christus. Onze Heer. Dan mag hij van de diepte gevoerd worden op de hoogte. In de diepte. In de laagte. Er werd altijd de strijd gestreden. Niet op de hoogte. De hoogte spreekt van de triomf. Van de overwinning. En al wacht Paulus, die mag door het geloof hier een zegenlied zingen. Hij mag zingen over de rijkdom van de uitverkorenen. Die God heeft lief gehad met een eeuwige liefde. Die hij tevoren geordineerd heeft. Die heeft hij ook geroepen. En dat is nou het allereerste. Daar gaat God die gaat roepen. Vanuit de duisternis tot zijn wonderbare genadelicht. We hebben het vanmorgen ook gezegd. Van de kant van God is het verordineerd. Dan geroepen. Maar van onze kant, Petrus die wijst erop. Broeders, benaastig u. Om uw roeping en uw verkiezing vast te maken. En hoe is het nu mogelijk dat zondaren geroepen worden? Dode zondaren, want doden zullen gaan horen. De stem van de zonen Gods en die ze horen. Die zullen leven. Hoe is het nu mogelijk dat dode zondaren die roepstem gaan horen? Dat ze levend worden gemaakt. Omdat het welbehagen des Heeren alleen door de hand van zijn eigen lieve zoon gelukkiglijk zal voortgaan totdat de laatste is toegebracht. En dat kan nu alleen maar op grond van het volbrachte werk van Christus. Daartoe moest de vader zijn zoon overgeven. En dan moet u eens denken, zijn zoon waarin hij al zijn vermaking had van eeuwigheid. Die was als spelende voor het aangezicht van zijn vader. Zijn zoon waar hij van heeft getuigd. Deze is mijn zoon, mijn geliefde. In de welke ik al mijn welbehagen heb. Zijn enige. Die gaat hij overgeven. Het staat hier heel duidelijk in de tekst. Als we het hier lezen. Die ook zijn eigen zoon. Zijn eigen zoon. Hoort u het? Dat is zijn eigen zoon. Nee, dat is geen aangenomen zoon. Gods kinderen die worden aangenomen tot zonen en tot dochteren. Aangenomen kinderen, geadopteerde kinderen. Maar hier gaat het over zijn eigen lieve zoon. Eens wezens met de vader. Die de vader volmaakt lief heeft. Omdat er een volmaakte overeenstemming is in dat goddelijke wezen. Tussen de vader, de zoon en de heilige geest. Omdat ze elkaar verheerlijken. Want de zoon verheerlijkt de vader. En de heilige geest verheerlijkt de zoon. Dus het welbehagen van God zal gelukkiglijk voortgaan door de hand van Christus. En daartoe heeft hij zijn eigen zoon niet gespaard. Heeft hem overgegeven om zo een volk zalig te maken. Dan mag Paulus nu zien nu dat hij verkeert op de bergtoppen van het geloof. Dat de Heer doorgaat met zijn werk en dat hij zijn zoon heeft willen geven, over heeft willen geven tot de dood des kruises. We hebben het gehoord van Abraham. Abraham die was geroepen om Isaac te offeren. Maar dat hoefde hij tenslotte niet te doen. Want de Heer die heeft gezorgd dat er een ram in de plaats van Isaac geofferd werd. Een plaatsvervangend offer. En nu heeft God die heeft zijn zoon gegeven. Dat hoefde Abraham niet te doen, maar wat Abraham niet behoefde te doen, dat heeft God nu wel gedaan om zo zondaren zalig te kunnen maken. Opdat zo kinderen des torens zouden worden tot kinderen Gods. Opdat zo zondaren, zonen en dochteren Gods zouden worden, aangenomen zouden kunnen worden tot kinderen Gods. En daarom heeft hij zijn zoon niet gespaard. het liefste wat hij had. Dus dat is onze eerste gedachte, door wie hij is overgegeven. Hij is overgegeven door zijn eigen vader. In de tweede plaats, voor wie hij is overgegeven. Overgeven. Hey, waar wijst dat eigenlijk op? Waar komt dat woord vandaan? Dat woord dat apostel Paulus hier gebruikt in onze tekst. Wel gemeente, dan moeten we terug naar het Oude Testament. Dan moeten we terug naar de offerdienst. Vanmorgen hebben we ook gezegd, als het gaat over de kennis van Christus, dan kunnen we uit die offerdienst zo ontzettend veel leren. Dan gaan we naar de tabernakel, dan gaan we naar de tempel. Dan worden daar die offerdieren, die worden daar gebracht. En die offerdieren, die moeten de dood sterven. Nee, niet dat die dieren in staat zijn. Al zijn het er tienduizenden. Niet dat die dieren in staat zijn om de toren van God te stillen. En om zijn gramschap tegen de zonde te blussen. Daar zijn die dieren niet toe in staat. Want God die wil dat de menselijke natuur die gezondigd heeft betaalt. En een dier, dat weet u, een dier heeft geen ziel. En een mens heeft ziel en lichaam. We hebben een onsterfelijke ziel geschapen voor een eeuwigheid. En dat mist nu een dier. Staan we er wel eens bij stil? Of leven we, jonge mensen, net als de beesten die vergaan? Van nature hebben we er geen erg in, hè? Dat we een ziel hebben. Dan verstaan we dat niet. Dan kunnen we zo druk bezig zijn met ons lichaam. Dan kunnen we zoveel zorgen hebben over ons lichaam. Zeker als we een ziekte krijgen. En in het bijzonder wel als we een ongeneeslijke kwaal krijgen. Wat kunnen we dan bezet zijn met zorgen over ons lichaam? Dan zullen we er alles en alles aan doen. Dan hebben we er zo veel voor over. Al moeten we verre buitenlandse reizen maken. Al moeten we onze laatste cent eraan uitgeven. Dan gaat het om het behoud van ons lichaam. Maar we vergeten dat we in dat sterfelijke lichaam een onsterfelijke ziel omdragen. Want ons lichaam, dat is maar een aardse tabernakel. En zeker daar moet je goed voor zorgen. Die mag je niet verwaarlozen, dat mag ook niet. Maar in dat lichaam dragen we een kostbare ziel op. Dat is nu een mens. Die bestaat uit ziel en lichaam. En een dier heeft geen ziel. En nu moesten al die dieren sterven. Hebben die wat bij stilgestaan? Die waren nou allemaal onschuldig. Want die dieren die hebben niet gezondigd. Wij hebben gezondigd. En toen hebben we in onze diepe val hebben de ganse schepping meegenomen. We hebben het ook horen lezen. Paulus die heeft die schepping horen zuchten. Heb je dat al eens gehoord? De schepping horen zuchten als daar een dier sterft vanwege onze zonde. En dan moesten al die offerdieren, die moesten gedood worden. Vanwege onze zonde. Van nature verstaan we het niet. Maar, we hebben het vanmorgen ook gezegd, er waren daar onder Israël. Het was niet allemaal Israël wat Israël genaamd werd. Maar de Heer die had daar toch echte Israëlieten onder. Echte Israëlieten. Die droegen die naam niet te vergeefs, want we kunnen een schone naam hebben, gemeente. Maar dragen we die naam wel terecht? Nou, de ware Israëlieten, dat waren ware worstelaars. Hè? Want dat betekent het eigenlijk. Hè? Aan de troon van Gods genade. Die waren door Gods geest aangeraakt. Die waren van dood levend gemaakt. En als dat gebeurt, dan krijgt een mens werkzaamheden aan de troon der genade. Dan gaan we de Heer om genade leren smeken. En nou waren er Israëlieten, die mochten dat nu verstaan. En die verstonden ook die schaduwachtige dienst. Die mochten ook die offers verstaan die daar gebracht werden. Die gingen met dat offerdier gingen ze naar de tempel toe. En dan kwamen ze in de tempel. En weet u wat er dan gebeurde? Dan moesten ze de hand op de kop van dat beest leggen. Dan werden de zonden werden overgedragen. Dat was een symbolische handeling. En dan nam die priester die nam dat dier mee. Een schaap of een bok. En die werd geslacht. Dat betekent dat overgeven. Hij gaf hem over. Nou, zo heeft ook de Vader, God de Vader, zijn eigen lieve zoon overgegeven. Waarom? Om gekruisigd te worden. Om daar te sterven aan het vloekhout van Golgotha. Want dat is het enige offer wat God kan behagen. Johannes de Doper heeft hem mogen aanwijzen als het lam Gods. Dat de zonde der wereld wegneemt. En u weet, zo'n lam dat geslacht werd. Dat moest een lam zijn zonder enig gebrek. Nou, nu is hij God zo. Hij is zonder enig gebrek. Hij is geboren uit een zondige vrouw, dat is waar. Ja, dat zal Rome ontkennen. Rome zegt dat is niet waar. Rome leert de onbevlekte ontvangenis van de maagd Maria. Maar Gods woord leert het ons duidelijk. Hè? Maria was een zondige vrouw. Ze heeft geroemd in haar zaligmaker. Ze heeft hem groot gemaakt. Denk aan de lofzang van Maria. Nou, als Maria geen zondares was, dan had ze ook geen zaligmaker nodig gehad. Maria, een zondige vrouw. Wie zal een reine geven uit een onreine? Dat is nou bij de mensen onmogelijk. Hè? We zijn allemaal onrein vanwege onze zonde. Onrein geworden. Maar nu is er een reine voortgekomen uit een onreine. Weet u dat dat komt? Nou, omdat de Heer Jezus is geboren buiten het toendoen van een man. Buiten het toendoen van Jozef. Omdat hij ontvangen is van de Heilige Geest. En zo is hij geboren uit de maagd Maria. We hebben het net horen lezen. Hij is heilig, onnozel, onbesmet. Hij is afgescheiden van zondaren. Hij is zijn broeder inderdaad in alles gelijk geworden. In alles. Omdat hij die medelijdende hoge priester zou kunnen zijn. Hij is ook in alles verzocht geweest. Maar zonder zonde. Hij was rein. Hij was heilig. Hij is dat lam Gods. En u heeft de Vader, die heeft hem overgeleverd. Heeft het tegen Pilatus gezegd. Ge zou geen macht over me hebben, indien het u niet van boven gegeven waren. Overgeleverd in de handen van zondaren. Moeten we denken aan Judas, die hem heeft verraden. Moeten we denken aan Pilatus, die hem aan de Joden heeft overgeleverd. Hij kon gekruisigd worden. Nee, hij moest gekruisigd worden. En voor wie is hij nu overgegeven? Er staat heel duidelijk in de tekst, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, hoe lief dat hij hem ook had, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hey, daar gaat het nu precies om. Hè? Wie zijn dat nu? Wie bedoelt de apostel Paulus hier? Nou, u begrijpt natuurlijk dat Paulus geen algemene verzoeningsleer heeft geleerd. En zeker geen alverzoening. Wat leren die dan? Wat leert eigenlijk de leer van de algemene verzoening? Nou, de algemene verzoening die leert dat de Heer Jezus voor alle mensen gestorven is. Zou dat nu nog voorkomen? Jazeker, dat hoor je juist zoveel. Ook in onze kringen, dat het heel gemakkelijk wordt gezegd. Hé, de Heer Jezus die is voor u en voor mijn zonde gestorven. Dat is algemene verzoening. Dan gaan we de verzoening algemeen stellen. Hé, dan zou Christus zijn bloed hebben vergoten voor mensen die, nou, die verloren gaan. En dan moet de mens moet het aannemen. Dan moeten we het geloven. Dan heeft Christus voldaan en dan moet u maar geloven of dat ook werkelijk waar is voor u. En als u dat gelooft, en dan is het geloof geen gave meer van God. Nee, dan is het geloof een werk van de mens. Dan moeten wij het geloven. Dan wordt het zo waar, hè, wat de Heidelbergse catechismus zegt. In zondag 23. Niet vanwege de waardigheid van mijn geloof. Nee, dat is zuiver. Het geloof, dat is maar een hand. Dat is een instrument. Het geloof, dat is die lege bedelaarshand. Het geloof is het middel, dat is de grond niet. Maar die mensen die leggen verdienstelijkheid in het geloof. U moet het geloven. En zeker, de eis des geloofs moet tot ons komen. Maar die moet ons ook uitdrijven naar de troon der genade. Net als de eis van de bekering. Geloof en bekering, ja dat vraagt de Heer van ons. En zo laat hij zijn woord preken. Onze Dordtse vader heeft het gezegd.
Met bevel van geloof en bekering. Hey, maar als dat waar wordt in het leven, dan gaan we die vader van die maanzieke knaap verstaan. Die heeft gezegd, Heer, ik geloof, kom een ongelovigheid te hulp. Dan gaan we voelen, we kunnen helemaal niet geloven. We kunnen geen geloof oefenen. En bekering, dan gaan we Efraïm leren verstaan. Heere, bekeer me. Zo zal ik bekeerd zijn. Kijk, Gods kinderen die worden met Gods eisen werkzaam gemaakt aan de troon van Gods genade. Die gaan juist voelen, zonder mij kunt gij niets doen. Nee, de algemene verzoeningsleer mensen, die prediken het geloof als iets, ja, wat de mens zelf kan. Die leggen een vermogen in de mens. En nu zijn we hoogmoedige mensen geworden. Dat is een leer die ligt ons wel. En dan de alverzoening. Dat is toch veel erger. Weet u wat de alverzoening leert? Dat alle mensen zalig worden. De alverzoening zegt, God is liefde. Nou, dat God liefde is, blijkt hier wel. Dat hij zijn eigen lieve zoon niet gespaard heeft. Johannes die heeft ervan geschreven, de apostel der liefde. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Zo lief, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Zeker, God is liefde. Maar dat moeten we niet verkeerd toe gaan passen, want die liefde van God, dat weet u toch wel. God die heeft in de allereerste plaats zichzelf volmaakt lief. God heeft zichzelf lief. God handhaaft zichzelf in zijn goddelijke deugden. God is toch rechtvaardig? Nou, daar zal God niet van afdoen. God kan de zonde niet door de vingers zien. Dan zou God op datzelfde moment geen God meer zijn. En omdat God zichzelf lief heeft, volmaakt lief heeft, daarom kan hij de zonde niet ongestraft laten. En als hij nou een volk zalig wil maken, dan zal hij zijn zoon moeten geven. Om zondaren te kunnen herstellen in zijn gunst en in zijn gemeenschap. Hij kan van zijn recht nooit en ten nimmer afstand doen. Het is ook niet waar wat de remonstrant zegt. Dat God zijn rechterstoel verlaat en klimt op de troon van zijn genade. Als hij een zondaar genade bewijst, nee. Hij bewijst genade door recht. Omdat Christus aan dat recht wilde voldoen. Want hij heeft zijn zoon niet gespaard, heeft hem overgegeven. Wat staat er in de tekst? Voor ons allen. En wie zijn dan die allen? Nou, we zijn hier toch in het stuk van de verlossing. Weet u wie die allen zijn? Moet u eens teruggaan naar het begin van het hoofdstuk. Daar gaat het over die mensen die niet naar het vlees wandelen. Maar naar de geest. Die God heeft geroepen vanuit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Waar de Heer dat goede werken is begonnen. Van nature gemeente zijn we allemaal vleeselijke mensen. Maar weet u. Nu gaat het erover dat we een nieuwe geboorte gaan leren kennen. Wat uit de geest geboren is, dat is nu geest. Nou, en daar heeft u de Vader zijn zoon voor overgegeven. Dat er werkelijk een geestelijk leven zou komen. Die geroepen heeft, die heeft hij van tevoren eerst verordineerd. En die gaat hij nu trekken vanuit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En daar gaat het nu over. Daar heeft hij zijn zoon voor overgegeven. Vanmorgen hebben we het ook gezegd. Hè. Daar gaat het ten diepste om. Het gaat om Gods uitverkoren kerk. En wie het zijn, nee, dat weten we niet. Maar de verzoening moeten we wel beperken tot diegene die de Vader heeft lief gehad. Met een eeuwige liefde. Het staat hier, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Dus hij heeft alleen voor de zijde voldaan. Volkomen voldaan. En wie zijn dat nu? Zijn dat beste brave mensen? Nee, dat zijn mensen net als een Asaf. En die moest getuigen, Heren, ik ben een groot beest bij u. Weet je toch in die 73ste psalm? Een beest. En een beest, dat weten we, heeft geen verstand. Die Asaf heeft het geleerd, ik ben onvernuftig, ik heb geen verstand. Waar ging het ook weer over? Nou, toen ging het over de vaak moeitevolle wegen die de Heere met zijn kinderen had. En de voorspoed van de goddelozen. Toen werd Asaf, die werd nijdig. toen hij de voorspoed van de goddelozen zag. Maar dat werd zo anders in zijn leven, toen de Heer hem bracht in zijn heiligdom. Toen zag hij het einde van de goddelozen. En toen zei die Heer: ik ben eigenlijk als een groot beest bij. Ik heb geen verstand. Moet je denken, kind van God. En daar heeft hij nou zijn zoon voor overgegeven. Dan komt de vijandschap openbaar, juist in wegen van kruis, druk en tegenspoed. Nee, dan zijn we niet zo onderworpen. Dan staan we heel spoedig met onze vuisten gebald, als God het niet verhindert, naar de hemel. Dan moet je denken, dat gaat over een kind van God. Wat denkt u van koning Manasje? Koning Manasje, God heeft hem lief gehad met een eeuwige liefde. Wat is het ver gegaan in zijn leven? Hij deed zijn eigen zonen door het vuur gaan. Dat betekent, hij offerde zijn eigen kinderen op aan de Moloch. Hij bracht kinderoffers. Zo ver is Manasje gezonken. Maar God heeft ervoor gezorgd dat dat ogenblik kwam. Dat Manasje kende dat de Heere God was. Toch ging die God in zijn leven leren kennen. Dat hij tegen die God had gezondigd. Moet u eens denken aan Petrus. Die hem tot 3 maal toe, we worden er in het bijzonder ook in deze tijd bij bepaald, onder eedzwering heeft verlogen. Als het gaat over, zoals het in onze tekst lezen. Maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Dat moeten we zeggen van die allen, van al die mensen. Voor wie Christus zichzelf over heeft gegeven. En voor wie de Vader zijn Zoon heeft gegeven. Daar valt geen goed woord van te zeggen. Dat zijn mensen, ja, die zijn eenmaal goed en recht in Adam geschapen, maar van God afgevallen. Onbekwaam geworden tot enig goed. Geneigd tot alle kwaad. Hij is gekomen waarom? Om zondaren zalig te maken. Niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaren. En dat is nu zo noodzakelijk dat dat gebeurt in ons leven. Dat we ook geroepen worden. Dat we die heilstem gaan horen. En daartoe heeft God nu zijn zoon overgegeven. En op grond van dat volbrachte werk van Christus is nu de Heilige Geest uitgestort. En als we nu verkeren onder de prediking van Gods woord, dan worden we inderdaad geroepen. Uitwendig, weet u het wel. Zo maakt God zich wel vrij. Want hoe komt het nu, hè? Dat u die boodschap niet meer hoort. Hoe komt dat nu? Dat onze oren gesloten zijn. Dat komt door onze diepe val in Adam. Want ten diepste gemeente zijn we zo diep gevallen dat we in onze val in Adam doodgevallen zijn. We zijn dood door zonde en door misdaden. Maar nu moeten we levend gemaakt worden. Het is de Geest die levend maakt. En dat gebeurt nu als de Heer mens wederbaart. Dan gaat hij hem inwendig roepen. Dan wordt u apart genomen. Dan gaan we die heilstem van God gaan behoren. Dan gaan we ter harte nemen. Dan worden wij werkzaam gemaakt aan de troon van Gods genade. Dan gaat God dat goede werk beginnen. Nou, die is nu ook begonnen in die gemeente van Rome. Daar is hij dat goede werk begonnen. Daar woonden de kinderen van God. En nu gaat apostel Paulus, die gaat ze die brief schrijven. En nu gaat hij wijzen op het werk wat Christus heeft gedaan. Van nature, kinderen des toorns. De apostel die schrijft het, hè. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? En dan gaat hij het bewijs gaat hij aanvoeren. Dan zegt hij die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Dat is nou het duidelijkste bewijs, overgegeven voor zondaren. Omdat God voor ons is, schrijft Paulus. Maar weet u, dan moeten we eerst gaan leren. En zo is van nature met ons gesteld. Dat God niet voor ons is. Maar dat God tegen ons is. En dan dat eeuwige wonder, hè? God met ons. Emmanuel, Christus. En dan dat wonder dat de Heilige Geest komt wonen in het hart, uitgestort op grond van het volbrachte werk van Christus. Dat Hij gaat levend maken. Dat het wordt God in ons. Maar dan ook God voor ons. We gaan onze derde gedachte. Waartoe hij is overgegeven. Maar voordat we daartoe overgaan, zingen we eerst van Psalm 34. En daarvan het 9e vers.
God is het verbroken hart, verbrijzeld en bedrukt gemoed. Ten alle tijden nabij en goed in tegenheid en smart en wat er verder volgt. Waartoe is hij nu eigenlijk overgegeven? Er staat in het slot van de tekst: hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Nu kan God aan de zondaar niets kwijt. Maar nu heeft Christus het werk volkomen volbracht. Het is een vraag die hier gesteld wordt. En op die vraag kan geen ontkennend antwoord, maar alleen maar een bevestigend antwoord gegeven worden. Want in Christus schenkt hij alles aan zijn volk. Christus en al zijn weldaden. Nou, die worden Gods kinderen deelachtig, weet u wanneer? Nou, in dat ogenblik dat ze worden afgesneden van Adam en worden ingelijfd in Christus, dan heeft God ze alle dingen in Christus geschonken. Wat is nou het allervoornaamste? Wat moet nu voorop staan? Nou, dan gaat het eerst gaat het over die eeuwige zegeningen. Die hij heeft gegeven in de zoon van zijn eeuwige liefde. Daar gaat hij ze eerst mee begiftigen. Want dat is het voornaamste. Het gaat om de redding van onze onsterfelijke ziel. En we hebben net al gezegd, de mens die draait het van nature om. Dan gaat het ons eerst over de stoffelijke dingen, over de dingen van deze wereld. Dan denken we eerst aan ons lichaam. De Heer Jezus die heeft niet voor niets gezegd in die bergreden. Maar zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al die andere dingen, die zullen u allemaal toegeworpen worden. Het gaat eerst over die geestelijke, over die eeuwige zegeningen. Nou, die schenkt Christus aan zijn kerk. Die geeft hij al de zijn. In Christus hebben ze alles. Bezitten ze alles, ja, maar wie gaat nu Christus ook alweer verheerlijken? Waar hebben we het vanmorgen over gehad? De Heer Jezus die heeft het gezegd, die zal het uit het mijne nemen. En die zal het u gaan verkondigen. Dat is nou het werk van de Heilige Geest. In Christus inderdaad de ganse zaligheid gekregen. Alle dingen geschonken. Maar nu gaat de Heilige Geest gaat dat deelachtig maken door de oefeningen van het geloof. Dan gaan Gods kinderen die gaan leren verstaan. Hoe rijk dat ze wel niet zijn in Christus.
dat ze in hem de ganse zaligheid bezitten. En daar raken ze nu nooit in uitgeleerd. Dat gaat u het hele leven door. Om steeds meer te gaan leren zien. Dat er geen andere naam onder de hemel gegeven is. Door de welke wij moeten zalig worden. Dus dan worden alle dingen wel geschonken. Maar het komt aan op de persoonlijke toepassing. Het komt aan op de deelachtig maken. Nou, dat is nu het werk van de Heilige Geest. Maar alle dingen die zijn geschonken. Weet u waarom? Nou, omdat Christus de ganse zaligheid heeft verdiend. Daar hoeft er niets meer aan toegevoegd te worden. Hij heeft de zaligheid verdiend. En van de mens kan, hoeft en mag er ook helemaal niets bij. En dat doen wij mensen maar al te graag, hè. Maar daarmee beroven wij God van zijn eer. En God is een jaloers God op zijn eer. En daarom de Heer die gaat zichzelf handhaven. Hij gaat voor zijn eigen eer gaat hij zorgen. En dat betekent dat een mens moet sterven aan zichzelf. Om meer en meer het leven te mogen vinden in hem. Alle dingen heeft God in Christus als een kerk geschonken. Dan gaat het over de eeuwige zegeningen. Dat is het eerste hebben we gezegd. Maar nu zijn mensen hier ook in de tijd. Het gaat ook over de tijdelijke zegeningen. Is er nou een onderscheid? Ja, gemeente. Want nu kunnen we heel veel tijdelijke zegeningen ontvangen. We kunnen voorspoedig zijn in het leven. We kunnen carrière maken. De Heer die kan ons rijk zegenen. Maar weet u wat nu altijd maar de grote vraag is? Hoe ontvangen we het eigenlijk? Hoe geeft de Heer het ons? Komt het alles voort uit zijn linkerhand? Of komt het voort uit zijn rechterhand? Als hier nu staat in de tekst. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Over wie hebben we het dan eigenlijk? Nou, dan hebben we het over Gods kinderen. Dan hebben we het over die mensen waarin de Heer genade in hun leven heeft verheerlijkt. En u heeft Christus, die heeft ze gekocht. U weet er nog wel wat er staat in zondag 1. Naar ziel en lichaam. Ook dat lichaam. En u zal niet zorgen voor de ziel, maar u zal niet ook zorgen voor het lichaam. U zorgt die ook voor de zijne. In de tijd. En de een die wordt met meer aardsgoed bedeeld als de ander. Ook daarin heeft de Heer in zijn vrijmacht een onderscheid gemaakt. Maar al Gods kinderen die ontvangen het uit Gods rechterhand. Dat betekent ze krijgen het in Gods lieve gunst. Zo mogen ze het ontvangen. Hey, dat mag je zeggen. Als het nu gaat over het eten en het drinken. Van Gods kinderen. Dat heeft Christus nu verworven. Hij heeft ook als het gaat over het natuurlijke brood gehongerd. Opdat zijn volk gevoed zou worden. Nee, niet alleen met zichzelf als het geestelijke brood. Maar ook het natuurlijke brood. Dat brood dat heeft hij voor de zijnen verdiend. Hey, als het gaat over het water. Als de Heer zegt en uw water zal gewis zijn. Heeft hij gedorst voor de zijnen. Op Golgotha. Opdat zij van dorst niet zouden versmachten. Nee, niet alleen in geestelijke dorst. Ook in het natuurlijke leven komt hij ze te onderhouden. Dat heeft hij voor zijn kerk verdiend. Niet alleen geestelijke zegeningen. Ook tijdelijke zegeningen. Maar we mogen nooit zeggen dat heeft hij nou ook verdiend voor de goddelozen. Dat is niet waar. Kijk, het staat natuurlijk nooit los van de kruis- en zoenverdiensten van Christus. Want u moet maar zo zien, de goddelozen, en goddelozen zijn we allemaal van nature, want dat betekent eigenlijk loos, leeg van God. Als de Heer in je leven komt, ga je zelf als een goddeloze leren kennen. Misschien zeggen u nu, het is nogal wat, ik ben een net trouw kerkmens en dan goddeloos. Ja, maar als God in je leven gaat komen, dan ga je voelen dat hart dat is leeg. Dat is leeg. Dat tracht ik te vullen met de dingen van deze wereld die ons hart nooit zullen kunnen vervullen. Dan zijn we goddeloos. Zonder God in de wereld. Dan zijn we nog zo godsdienstig. Dan hebben we een godsdienst hebben zonder God. Dus van nature goddeloos. Hey, de goddelozen die varen er wel bij dat er rechtvaardig op deze aarde zijn. Dat er een volk van God is. Weet u, als een boer zijn land gaat bemesten. Dan gaat gewas goed groeien, of niet? Als je maar goed pest op je land brengt. Gaat gewas goed groeien. Maar als er nou ook onkruid op zo'n akker staat, wat gaat er met dat onkruid gebeuren? Dat gaat ook goed groeien. Profiteert er van mee? Hoort u het? Zo profiteert de wereld er van mee. Dat er nog een volk van God op deze aarde is. De wereld zou het graag weg hebben. Hè? Maar als ze weg zouden zijn. Het zijn de kurken waarop de wereld toch drijft. De Heere die doet de goddelozen nog wel. Omdat er nog rechtvaardigen zijn. Dus nu komt het er waarop aan. Ook in uw persoonlijk leven gaat eens na. Kent u nu genade? Ontvangt u nu alle weldaden uit Gods rechterhand? Of moet u zeggen, als het gaat over die tijdelijke zegeningen? De Heere die zegent me, maar het komt allemaal voort uit zijn linkerhand. Dat is wat. Dan kunnen we gezegend worden. Maar weet u, dat schrijft apostel Paulus ook, hè, in deze brief aan de Romeinen. Of weet gij het niet? Dat het de goede tierenheden God zijn die de mens tot bekering leiden. Dat God toch goed is voor slechte mensen. Als daar toch onze ogen is voor open gaan. Dan we zeggen, Heere, nou doet u me nog wel. U houdt nog rijke bemoeienissen met me. U komt mijn leven nog te dragen en te sparen nog te onderhouden. En bovenal, wat schreef Paulus ook alweer, wat is het grote onderscheid tussen de Jood en tussen de heiden? Dan zegt hij, weet je wat is? Weet je wat grote voorrecht is? Aan ons zijn de woorden Gods toebetrouwd. Nou, dat geldt nu ook voor ons. Wat doen we ermee? Waar brengt het ons? Hoe vaak hebben we het woord al niet horen verkondigen? Heeft het ons al uitgedreven naar de binnenkamer? Heeft het ons al worstelingen gegeven aan de troon der genade? Hebben we werkelijk een bidvertrek leren kennen of gemeente? Leven er zomaar aan voorbij. Kijk, God komt overal op terug. God die komt erop terug dat hij ons leven heeft gespaard. Dat hij ons heeft gedragen in zijn langmoedigheid en in zijn taai geduld. Al die tijdelijke zegeningen komt God op terug. En die zullen zich tegen ons keren in die dag der dagen. Als ze ons niet tot bekering hebben geleid. Maar weet u waar de Heere bovenal op terugkomt? En ik hoop dat hij dat doet in uw leven. Dus toch genadetijd. Op de prediking van zijn woord. Wat hebben we nu met dat woord gedaan? Waar heeft dat woord ons gebracht, gemeente? Zo vaak al het woord horen verkondigen. Hoe zullen wij toch ontvlieden, indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen? En hoe vreselijk zal het zijn om te vallen in de handen van de levende God als we de weg geweten hebben. Als we hem niet bewandeld hebben. Dan zegt Gods woord, dan zullen we met vele slagen geslagen worden. Dan kunnen we als Capernaum van wel eer, waarmee de Heer Jezus zoveel bemoeienis heeft gehouden. Capernaum werd zelfs zijn stad genoemd. Wat heeft hij daar geen woorden gesproken en geen wonderen verricht. Capernaum, gezij tot de hemel toe verhoogd. O, u bent er zo dichtbij. Als we leven onder de bediening van Gods woord. Van kinds af aan. De Heer Jezus die heeft het gezegd tegen die man. Ge zijt niet verre van het koninkrijk Gods. Dat geldt ook van ons. Maar als we onbekeerd sterven, zo dichterbij geweest. Zoveel bemoeienissen. Zoveel waarschuwingen. En we gaan dan onbekeerd verloren. Dan zinken we dieper weg. In de verlorenheid van de hel. Dan de blindste heiden. Dan zal het Tyrus en Sidon, heeft de Heer Jezus gezegd, verdraaglijker zijn in de dag des oordeels. En daarom, gemeente, bedenk toch wat tot uw eeuwige vrede is, dienende. Amen. Laten we nu eindigen met dank. Met dank. Heere, u bracht ons hier vanmiddag nog samen. En we hebben het gehoord, Heer, dat uw eigen lieve zoon niet wilde sparen, wilde overgeven voor een zondaarsvolk, lief gehad met een eeuwige liefde, verordineerd, verkoren, van de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid, om ze in de tijd te komen trekken. Geen beste brave mensen, maar mensen die zich gaan leren kennen,
als goddelozen die alles te doorheen hebben gebracht en die nu alleen uit genade zalig kunnen worden. Heren, zou u de stille naprediker willen zijn van uw woord, achtervolgen toch met uw goddelijke zegen. Gedenk ons ook nog in het verdere, ook in het verdere van deze week en als ook in het midden van de week de deuren van uw bedehuizen zullen worden geopend, o Heren. Zou u dan nog willen geven dat uw woord zijn kracht mag doen? En dat trouwens waarlijk middag mag worden. Dat dat zaad van het woord wat wordt gezaaid, Heren, mag vallen. Door uw genade. In een weltoebereide akker van het hart. Gedenk ons zo, hoor en verhoor. En dat enkel en alleen om de zoen- en kruisverdiensten van uw eigen lieve Zoon. Die ge altijd hoort en verhoort. Om Jezus wil. Amen. Tot slot, gemeente, zingen we van de 56e psalm. En daarvan het vierde vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen heb je in uw fles vergaard. Is hun getal niet in uw boek bewaard? Niet op uw rol geschreven? Wat er verder volgt in het vierde vers van de 56e psalm.
gemeente gaat dan heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.